De schriftlezing voor deze morgen is uit het boek der psalmen, psalm 93. Wij noemden nu psalm 93.
De Heere regeert, hij is met hoogheid bekleed. De Heere is bekleed met sterkte, hij heeft zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, ze zal niet wankelen. Van toen af is uw troon bevestigd, gij zijt van eeuwigheid af. De rivieren verheffen, o Heere, de rivieren verheffen haar bruisen, de rivieren verheffen haar aanstoting. Doch de Heere in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee. Uw getuigenissen zijn zeer getrouw. De heiligheid is uw huize zeerlijk, Heere, tot lange dagen.
Het woord van God, gemeente, dat we u deze morgen wensen te bedienen, vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Marcus, het zesde hoofdstuk, de versen 45 tot en met 52. Wij noemden nu Marcus 6, de versen 45 tot en met 52. En terstond dwong hij zijn discipelen in het schip te gaan en voor hen heen te varen aan de andere zijde tegenover Bethsaida, terwijl hij de schade van zich zou laten. En als hij aan dezelfde hun afscheid gegeven had, ging hij op de berg om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was het schip in het midden van de zee, en hij was alleen op het land. En hij zag dat zij zich zeer pijnigden om het schip voor te krijgen, want de wind was hun tegen. En omtrent de vierde waken des nachts kwam hij tot hen, wandelende op de zee, en wilde hen voorbij gaan. En zij, ziende hem wandelen op de zee, meenden dat het een spooksel was en schreeuwden zeer. Want zij zagen hem allen en werden ontroerd. En terstond sprak hij met hen en zeide tot hen, zijt welgemoed, ik ben het. Vrees niet. En hij klom tot hen in het schip en de wind stilde en zij ontzetten zich bovenmate zeer in zichzelf en waren verwonderd, want zij hadden niet gelet op het wonder der broden, want hun hart was verhard. Het is een heel bekend verhaal, gemeente, en dat vanmorgen onze aandacht vraagt. Wanneer het woord van God in onze tekst ons spreekt over de geschiedenis van de storm op zee. Een geschiedenis die met name hier op Urk wel bijzonder aanspreekt. En waarnaar we ons kunnen voorstellen, de mensen op zee meer dan eens zullen denken. Uit deze geschiedenis mogen we Jezus kennen als de Heere, aan wie ook de zee, de stormen en de golven gehoorzaam zijn. En als we telkens weer met de gevaren van de zee te maken hebben, dan mag dat toch ook tot een bijzondere troost en bemoediging zijn. Maar niet alleen daarin. Ook wanneer we thuis zitten, kunnen we op allerlei wijze in nood verkeren. Maar ook dan is Jezus de Heere, die betonen wil de grote redder en de grote helper te zijn. We willen dat vanmorgen nader met u overdenken wanneer we tot u spreken over Jezus openbaart zich aan zijn discipelen in de storm op zee. En we zien hoe hij hen leidt in de storm, voor hen bidt. Tijdens de storm, tot hen komt ondanks de storm, hen bemoedigt tegenover de storm en hen uitredt uit de storm. Dus Jezus openbaart zich aan zijn discipelen in de storm op zee. Hij leidt hen in de storm, bidt voor hen tijdens de storm, komt tot hen ondanks de storm, bemoedigt hen tegenover de storm en redt hen uit de storm. De wegen die de Heere met de zijnen houdt, zijn vaak wonderlijke wegen. Niet altijd doet hij ons voortgaan op wegen van licht, van vreugde en van blijdschap. Maar zijn wegen kunnen ook wel eens door donkere diepten gaan, waar zijn voetstappen niet worden bekend en waar angst en droefheid ons hart vervult. En het is niet zelden dat de meest heldere dag door de meest donkere nacht wordt gevolgd. Zo is het ook met de discipelen wanneer wij hen aantreffen op het meer van Galilea. Nog maar pas hebben zij het spijzigingswonder beleefd. Nog maar pas hebben ze mogen eten van de broden tot verzadiging toe die hen op zulke wonderlijke wijze bereid waren. Nog maar pas hebben ze ondervonden dat ze met een machtige zaligmaker te doen hebben. Of een nacht breekt voor hen aan, zo donker en zo duister, dat het nooit meer morgen voor hen schijnt te zullen worden. Direct na het wonder van de spijziging had de Heer Jezus niet alleen de scharen, maar ook de discipelen van zich laten heen gaan. En terstond, zo lezen we in het begin van onze tekst ten aanzien van de Heer Jezus, en terstond dwong hij hen in het schip te gaan en van hem over te varen aan de andere zijde tegenover Bethsaida. Als de discipelen de zee opgaan, dan doen ze dat niet uit eigen beweging, maar zij doen dat omdat Jezus hen dit bevolen heeft. Nauwelijks hebben ze een eindje gevaren. De oversteek naar Bethsaida was echt niet zo ver. Of er komt een zware storm opsteken. Op het meer van Galilea, dat helemaal door bergen omringd is, dan gebeurt het nog wel meer, dat opeens van over die bergen de verraderlijke valwinden neerschieten, waardoor in korte tijd de eerst zo stille zee in een woest bruisende golvenmassa veranderd was. En zo vergaat het ook hier de discipelen. Het is een vreselijk noodweer waarin ze terechtkomen. Dat hadden ze eerder ook al eens meegemaakt. Maar toen was de Heer Jezus bij hen geweest. Ook al had hij dan liggen slapen in het achterschip. Maar toen hadden ze hem tenminste wakker kunnen maken. En op hun noodgeroep had hij de wind en de golven tot zwijgen gebracht. Maar nu is de Heer Jezus er niet. Terwijl hij zich schijnbaar om hen niet bekommert, heeft hij hen in het noodweer dat zich aan hen voordoet, alleen gelaten. En de nood wordt voor hen al erger en al erger. Alle krachten spannen ze in om de stormen en om de golven de baas te blijven. We lezen in onze tekst dat zij zich pijnigden om het schip voort te krijgen. Maar hoe ze ook zwoegen en hoe ze ook toppen, het enige resultaat van al hun arbeid is dat de nood alleen nog maar groter wordt. Wat was en is de betekenis van dit noodweer? Nooit mogen we vergeten, gemeente, om in elk noodweer de verwoestende en de vernielende kracht van de zonde te erkennen. Het is vanwege onze ongerechtigheid dat de zee, die door God zo goed is geschapen, als een woeste vijand zich tegen ons kan keren. Toch gaat het hier niet om dat noodweer op zichzelf. Er zijn er die beweren dat de Satan, die door Paulus later wordt genoemd de overste van de macht van de lucht, in dat noodweer zijn hand heeft gehad. En ongetwijfeld is het waar dat diezelfde vorst der duisternis, die eens een grote wind had doen opkomen uit de woestijn om de kinderen van Job te verpletteren, ook hier zijn krachten beproefd zal hebben, want altijd weer is hij erop uit om Gods kerk en zo ook hier de discipelen ten onder te brengen. Maar als het erop aankomt, Satan kan niets doen dan alleen maar onder de toelating van God. Hij is, als het erom gaat, niet meer dan een instrument in Gods hand ter volvoering van Gods raad. En zo is het de Heere Heer zelf, die alle dingen werkend naar de raad van zijn wil, de wind uit zijn schatkameren heeft doen voortkomen. Het is de Heere Jezus zelf die zijn discipelen in dit noodweer heeft geleid en gebracht. En dan denk ik nog weer even aan die opmerkelijke woorden. En hij dwong hen om in het schip te gaan. Jezus wist dat die storm komen zou. En toch dwingt hij zijn discipelen. Waarom doet de Heere Jezus dat? Naar ik meen gemeente vinden we het antwoord op deze vraag in het laatste vers van onze tekst. Daar toch wordt gezegd, want zij hadden niet gelet op het wonder der broden. Want hun hart was verhard. O zeker. Zij hadden zich wel over het wonder van de vermenigvuldiging van de broden verblijd en verbaasd gestaan. En ze hadden daar in de grootheid en de macht van hun meester aanschouwd. Maar vanwege de verharding van hun hart waren zij niet verder gekomen. Vanwege hun gebrek aan geestelijk inzicht waren ze daarbij blijven staan. En ze waren met de macht van hun meester. Maar vanwege de verharding van hun hart waren zij niet verder gekomen. Vanwege hun gebrek aan geestelijk inzicht waren ze daarbij blijven staan. En ze waren met de macht van hun meester zelfs nog een verkeerde kant uitgegaan. Evenals de schare die Jezus koning wilde maken, leefde ook in hun hart de verwachting van een aards koninkrijk, waarin zij dan de voornaamste dienaren zouden zijn. En nu leidt de Heere Jezus hen in de storm, om hen te doen verstaan dat zijn koninkrijk niet een koninkrijk van deze wereld is. En dat de heerlijkheid van zijn rijk niet bestaat in aardse grootheid, maar in geestelijke grootheid. In de grootheid van het geloof, van dat geloof dat zich onvoorwaardelijk op hem verlaat. En zo leidt de Heer Jezus hem hier in de storm op dat dit voor hen een leerschool zal zijn. De Heer Jezus wil hen voorbereiden op wat hen straks te wachten staat. Wanneer hij straks bij zijn hemelvaart van hen is heen gegaan, dan zal hij ze ook alleen moeten laten. In storm en in ontij. Dan zal hij ze uitzenden als schapen te midden van de dreigende wolven. En om ook dan in hem te geloven en onvoorwaardelijk op hem te vertrouwen, dat moeten ze nu leren beoefenen. Immers als het dag is, als de broden vermenigvuldigd zijn, en als je van het overschot van het brood nog 12 volle korven bijeen kunt brengen, om dan op de Heere Jezus te vertrouwen. Ja, dat was voor de discipelen, zouden we zeggen, toch eigenlijk een zaak die vanzelf sprak. Maar nu het geen dag meer is, maar nu het donkere nacht is gewacht, nu geen korven vol brood meer voorhanden zijn, om hun leven te onderhouden, maar nu de dood hen voor ogen schijnt te staan, om nu op de Heer Jezus te vertrouwen. Dat is heel wat moeilijker. En toch juist nu wil de Heer Jezus hen leren dat hij ook in de meest donkere diepten, als hij schijnbaar niet bij hen is, dat hij toch wel bij hen blijft. Al de dagen tot aan de volleinding der wereld. En dan is er nog een derde reden waarom de Heer Jezus zijn discipelen in de storm leidt. Zou de Heer Jezus dat ook niet gedaan hebben, opdat hun verlangen naar hem des te sterker en hun zoeken van hem des te hartelijker zou zijn? Opdat wanneer hij een ogenblik zijn aangezicht voor hen verborgen had en hij weer bij hen zou zijn, opdat zij zich dan des te meer zouden verlustigen en verblijden in zijn gemeenschap. Wat we immers lief hebben, dat waarderen we des te meer wanneer we er een tijd lang van verstoken zijn geweest. En zo is het ook hier bij de discipelen. Nu ze in nood verkeren, nu ze in die nood geen helper hebben, nu zonder die helper het op een ondergang schijnt uit te lopen, nu beseffen ze des te meer wat ze mochten bezitten in hem, die ze aan de oever hebben achtergelaten. Nu gaan hun gedachten des te meer uit naar hem van wie ze weten dat hij hen kan helpen en kan verlossen. Hoe vol wijsheid, gemeente, zijn de wegen die de Heere met de zijnen had. Ik denk dat de discipelen in de storm daar bitter weinig van begrepen hebben. Maar later zullen ze er misschien iets van hebben verstaan. En zullen ze de Heere er dankbaar voor zijn geweest. Dat hij toen tegen hen die storm had doen opsteken. Zo leidt de Heer Jezus vandaag nog. Wat van het schip van de discipelen gold, dat geldt niet alleen van de kerk in haar geheel, maar ook van een ieder die bij de Heere behoort. Wat kunnen er een stormen, niet alleen in de letterlijke zin, maar wat kunnen er ook een stormen in de figuurlijke zin over ons heen gaan. Stormen van beproeving en van teleurstelling. Stormen van moeite en van verdriet. Stormen van angst en van onzekerheid. Stormen van rouw en van leed. Stormen van duivelse aanvechting en bestrijding. Wat kunnen er een donkere, duistere machten op ons aankomen rollen, waardoor we overspoeld dreigen te worden, waarin het schip van ons leven dreigt onder te gaan. En als we dan de Heere niet bij ons weten en niet bij ons gevoelen, wat kunnen we ons dan klein en nietig, wat kunnen we ons dan eenzaam en verlaten voelen dan? Ja, dan verstaan we het zucht daar kolk en afgrond loeit, daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven, daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Echter, God zij dank. We hebben te doen met een zaligmaker die niet alleen zijn kerk in de storm leidt, maar die ook tijdens de storm voor zijn kerk bidt. En als hij hen hun afscheid gegeven had, zo lezen we van de Heer Jezus, ging hij op een berg om te bidden. En wanneer onze vissers op zee zijn, en vooral wanneer ze in noodweer verkeren, wat is het dan voor hen een bemoedigende gedachte om te weten dat er thuis met hen wordt meegeleefd en met hen wordt meegebeden. Laten we ons nooit zo stoer voordoen dat we menen dat niet nodig te hebben. En laten ook wij die thuis blijven dat nooit nalaten. Maar veel meer dan onze vrouw, onze moeder, ons meisje ooit voor ons bidden kan, bid de Heer Jezus hier voor zijn discipelen. Toen zijn discipelen de zee waren opgegaan, was de Heer Jezus geklommen op de hoogte van een berg. Met name de bergen waar de hemel als het ware zoveel dichterbij is, waren Jezus bidvertrek. En in dat bidden vergeet hij zijn discipelen niet. Hij mag hen dan hun afscheid gegeven hebben, hen bij zich vandaan hebben laten gaan. Maar in werkelijkheid dan laat de Heer Jezus de zijnen nooit bij zich vandaan gaan. U weet van Israëls hoge priester, met name wanneer hij als vertegenwoordiger van zijn volk in het heilige der heiligen inging, dan ging hij alleen. En toch was hij dan niet alleen. Want op dat hoge priesterlijk kleed was ook de borstlap. Met daarin die 12 edelstenen waarin de namen van de 12 stammen stonden ingegraveerd. En zo in die borstlap zijn volk meedragen, dan trad hij toe tot voor de troon van God om in het verrichten van het werk der verzoening het gebed voor het volk te doen. En dat is het wat de Heer Jezus hier nog zoveel rijker en nog zoveel heerlijker voor zijn discipelen doet. Schijnbaar zijn ze in de storm alleen. In werkelijkheid zijn ze niet alleen. Een meester bidt voor hen. Terwijl zij worstelen met de golven en alle krachten inspannen om de dood te ontkomen. Dan draagt de Heer Jezus hen op de vleugelen van zijn gebed voor het aangezicht van zijn Vader. En daarom kunnen ze niet omkomen. Daarom zijn ze veilig ook te midden van het vreselijkste noodweer. De machtige troostgemeente ligt daarin besloten. Want diezelfde Heer Jezus die toen voor zijn discipelen bad, is er vandaag nog. En niet minder dan dat hij toen voor zijn discipelen bad, dan bidt hij vandaag nog voor zijn kerk. Hij doet dat nu niet meer bovenop een berg. Maar hij doet dat nu nog veel meer in de directe nabijheid. In de directe tegenwoordigheid van zijn Vader. Bij zijn hemelvaart, toen is hij wel van zijn kerk gescheiden, maar juist toen is hij meer dan Israëls hoge priester, het binnenstheiligdom binnengetreden. En meer dan die hoge priester in die 12 edelstenen, in de 12 namen van de stammen het volk met zich meedroeg op zijn hart, draagt hij al de zijnen in zijn hart. En zo is hij voor hen de voorspreker bij de Vader. Hij leeft, zegt de apostel, om altijd voor zijn kerk te bidden. U die bij hem behoort, u moogt met nog zulke golven en met nog zulke stormen te worstelen hebben en u moogt daardoor in nog zo'n grote nood verkeren. Maar weet dat de Heere Jezus ook nu, meer dan op de berg, in de hemel voor u bidt. En dat hij daar in het verrichten van zijn verzoeningswerk, uw zaak, uw belangen, behartigt bij de Vader. Daarom moogt u het weten, een zee van rom moog met haar golven slaan, hoe hoog zij gaat, zij raakt hem zelfs niet aan. Terwijl hij voor hen bidt, verliest hij ze ook niet uit het oog. Terwijl de nood voor hen al hoger klinkt, slaat hij hen gade. We lezen, hij zag hoe zij zich pijnigden om het schip voort te krijgen. Dat kan van degenen die thuis voor ons bidden als wij op zee zijn. Er kan dat nooit worden gezegd. En hier voor de Heer Jezus is het ook meer dan alleen maar in natuurlijke zin dat hij hen gadeslaat. Die woorden, hij zag dat zij zich pijnigden om het schip voor te krijgen, Die woorden die zeggen ons dat niet alleen al hun zwoegen en al hun tobben en al hun inspanning voor hem niet verborgen was. Maar dat toen ook het oog van zijn meeleven en van zijn goddelijke ontferming in de nood van zijn kerk op hen was gericht. Zo zag en zo ziet de Heere de zijde. Hoe ver de afstand en hoe donker de nacht dan ook is. En van daaruit verkondigt het woord van God ons hem als een nog zoveel heerlijker zaligmaker. Als een zaligmaker die niet alleen voor zijn kerk bidt tijdens de storm, maar die ook tot zijn kerk komt ondanks de storm. En omtrent de vierde waken des nachts, zo lezen we, kwam Jezus tot hem, wandelende op de zee. Omtrent de vierde nachtwaken, naar de destijds gebruikelijke indeling van de nacht, was dat zo ongeveer tussen 3:00 en 6:00 in de morgen. Een lange nacht van bange worsteling was daar bij de discipelen aan vooraf gegaan, waarbij ze alle krachten hadden moeten inspannen om staande te blijven. En tegen het aanbreken van de morgen, dan zijn ze aan het eind van hun krachten, aan het eind van hun zeemanskunst, dan zijn ze uitgeworsteld, uitgezwoegd en uitgewerkt. En dan komt Jezus tot hen. De berg waarop hij voor hen bad, daalt hij af. Hij komt in de nood vanuit de gebedsgemeenschap met zijn vader. Dan komt hij in de nood waarin zijn jongeren verkeerd. Hij komt tot hen af, zoals eigenlijk heel het leven van de Heere Jezus één afkomen en één neerdalen is geweest. Zoals hij die bij zijn komst op aarde afdaalde uit de hemel, neerdaalde in deze wereld. Zoals hij straks aan het einde van zijn leven nog veel dieper zal afdalen en nog veel dieper zal neerdalen. Tot in de meest donkere diepten van lijden en van sterven, van kruis, van dood en van graf. Waarbij dan metterdaad al Gods golven en al Gods baren over hem heen zullen gaan. Maar waarbij hij dan ook zal betonen de grote overwinnaar te zijn. Omdat hij dat zou doen, omdat hij dat volbracht heeft. Daarom kan en mag hij nu ook neerdalen tot zijn in nood verkerende discipelen. Om wat zij niet kunnen, om dat te doen. Om hen uit hun nood te verlossen. En daarom is het dat de Heere vandaag nog telkens weer door zijn geest neerdaalt in de harten van hen. Die het even als de discipelen zo ontzaglijk moeilijk hebben. En hoe komt hij dan tot hen? Hij komt tot hen wandelende op de zee. Als hij van die berg neerdaalt, dan blijft hij niet angstig aan de oever staan. Wij zouden geen stap verder hebben durven zetten, uit vrees om dan gelijk onder te gaan. Maar de Heer Jezus gaat wel verder. Met verheven rust en kalmte zet hij zijn voet op het water. En de felbruisende golven zijn voor hem als een geplaveide weg. Vol majesteit toont hij daarin zijn goddelijke kracht. Niet alleen waarachtig mens is hij, maar ondanks zijn menswording is hij toch ook waarachtig God gebleven. Zijn wandelen op de zee bevestigt. Zijn is de zee. Ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Moet alles naar zijn wetten horen. En die zee waar de Heer Jezus op wandelt, dat is nu juist het element waar de discipelen mee te strijden hebben. De nood waarin ze verkeren, dat is de nood waarin de Heere Jezus, waarin de zee hen heeft gebracht. Maar door zijn wandelen op de zee, op het water. Dan toont de Heere Jezus dat hij machtiger is dan al de gevaren die hen bedreigen. Welke golven dan ook tegen uw levensschip mogen aanslaan en over uw levensschip mogen heen spoelen. Nee, niet alleen de Heere in de hoogte, zoals Psalm 93 ons dat zegt. Maar ook de Heere in de laagte. Hij die tot ons is gekomen, in onze nood. Hij is geweldiger dan het bruisen van grote wateren. En dan de geweldige baren van de zee. Verstonden we dat altijd maar? Helaas, wat hebben ook de discipelen dat bitter slecht begrepen. We lezen in onze tekst dat Jezus tot zijn discipelen komt wandelend op de zee, dat hij dan hen wil voorbijgaan. Dat betekent niet dat de Heere Jezus op het laatste moment zich met zijn discipelen niet zou hebben willen inlaten en dat hij hen links zou hebben laten liggen. Nee, in zijn goddelijke kracht zich aan hen openbaren, dan verwacht de Heere Jezus van zijn discipelen dat ze hem daarin erkennen zullen. En dat ze zo hem te hulp zullen roepen, opdat hij hem zal helpen en zal redden. Maar in plaats van de komst van hun meester met vreugde en met blijdschap te begroeten, dan lezen we heel wat anders van de discipelen. En zij ziende hem wandelende op de zee, meenden dat ze een spooksel zagen. In plaats van geloof, is het puurste ongeloof en het bijgeloof wat hun hart vervult. Als de Heer Jezus op een ongewone, voor ons tenminste ongewone wijze tot ons komt, wat hebben wij er ook vaak een moeite mee om hem daarin te erkennen. We verwachten dat de Heer Jezus tot ons zal komen in zegening. Maar dat hij ook, en niet zelden, door beproevingen en door teleurstellingen heen tot ons komt, dat vergeten wij vaak maar al te zeer. Wij kunnen zo door onze nood in beslag genomen worden dat onze ogen voor de Heer Jezus gesloten zijn, terwijl hij eraan komt. Menend dat ze een spooksel zien wat daar over de zee gaat, dan worden ze ontroerd. Het is niet alleen de storm die nog rondom hen heen raast, maar ook hun hart is een bruisende zee gelijk. Bijgeloof, ongeloof, dat brengt altijd vreselijke onrust. En dat brengt altijd vreselijke onzekerheid met zich mee. De discipelen schreeuwen het uit. Maar die Jezus, die tot zijn kerk komt ondanks de storm, hoor hoe hij hen dan ook gaat bemoedigen tegenover de storm. En terstond, zo lezen we van hem, sprak hij met hen en zei tot hen: wees welgemoed, ik ben het. Vrees niet. Terstond. Nu de nood en de angst van de discipelen zo groot is geworden, nu wacht de Heer Jezus niet langer. Nu beproeft hij hen niet langer. Nu gaat hij hen ook geen verwijten maken over hun twijfel en over hun ongeloof en over hun bijgeloof, over hun angst en over hun vrees. Maar terstond, om hen direct van hun angst en van hun vrees te verlossen, dan verklaart hij wie hij is. Ik ben het, zo zegt hij. Nee, ik ben geen spooksel, zoals jullie denken. Maar ik ben het. Ik, uw Heere, uw Meester. Ik die u tot mij geroepen heb. Die u aan mij verbonden heb. Ik die u mijn woord mijn onderwijs heb gegeven. Ik die u zo menigmaal mijn macht heb doen zien. Ik die u zo vaak uit de nood heb uitgeholpen. Ik die u wel van me heb laten heen gaan, maar die u niet heb losgelaten. Ik die voor u bad op de berg. En ik die wandelende op de golven tot u ben gekomen. Ik ben het. En daarom ook al is het dat u in grote nood verkeert. Wees welgemoed. Dat wil eigenlijk zeggen, verlies de moed, verlies de hoop niet. Maar geloof in mij. En doe dat niet alleen als ik de broden vermenigvuldig. Maar doe dat ook als u in nood verkeert. Want ik ben het. Ik die u daaruit helpen kan. En die u daaruit helpen wil. En daarom zijt niet alleen welgemoed. Dat laat de Heer Jezus zelfs nog aan het ik ben het vooraf gaan. Maar zoals hij er dan ook op laat volgen, vrees niet. Nu ik het ben, nu ik erbij ben, nu is er voor u toch geen reden meer om te vrezen. Geen reden meer om nu nog u bezorgd te maken, om nog angstig en onrustig te zijn. Wat een heerlijk troostwoord van de Heer Jezus aan het adres van zijn discipelen. Niet minder ook aan ons adres. In de stormen, in de golven denken wij en vrezen wij vaak om te komen. En dan zijn we bang dat ze ons van de Heer Jezus en van zijn heil zullen scheiden. Maar hij wil ze gebruiken als de wegen waarlangs hij tot ons komt. Om zich des te rijker aan ons te openbaren. En welke stormen er dan ook mogen woeden. Maar ziende op den Heere Jezus die wandelt op de golven, dan mogen we weten, hij is het die hun geweld beheerst. En dat niet alleen van de stormen in de natuur, zeker die ook. Maar de heerlijkheid waarmee de Heere Jezus zich hier openbaart, dat is een teken. Dat het ons verkondigt dat er geen enkele storm is. Van welke aard en van welke hoedanigheid dan ook. Waar hij het niet over te zeggen heeft. Terwijl wij vrezen erin onder te gaan. Wandelt de Heer Jezus erop. En hij betoont zijn macht. En hij zegt het ook vandaag. Als wij midden in de storm zitten. Dan zegt de Heer Jezus. Ik ben het. Ik. Ik die toch. Uit de hemel ben neergedaald. Ik die door mijn vader gezonden. En door mijn vader gegeven. Ben gekomen in deze wereld die in uw vlees en in uw bloed en die zo ook in uw nood ben ingegaan. Ik die voor u gehangen heb aan het kruis, die mijn leven voor u ten offer heb gebracht. Ik die alle donkere en alle duistere machten overwonnen heb. Ik die uit de doden ben opgestaan. Ik die ten hemel ben gevaren. Ik die alle macht heb in de hemel en op de aarde. Ik die meer dan destijds op een berg in de hemel voor u bid. En ik die nog veel rijker dan destijds te wandelen op de golven. Die nu wandel te midden van de zeven gouden kandelaren. En die de zeven sterren, en dat wil zeggen heel mijn gemeente, en een ieder die tot mijn gemeente behoort, houdt in mijn rechterhand. En daarom weest gij welgemoed. Dat zegt de Heer Jezus, ook als wij helemaal geen hoop meer overhouden. Ook wanneer wij totaal geen uitzicht en geen doorzicht meer hebben. Ook wanneer alles ons ontvalt. Wees welgemoed. Want ik ben het. En omdat ik het ben. Gelooft in mij. Dan hebt u niets te vrezen. Vertrouw u aan mij toe. Met al uw verdriet. Met al uw zorg. Vertrouw u aan mij toe. Met uw nood. Met al wat u neerdrukt. En met al wat u benauwt. En in die weg. Dan is hij ook die zaligmaker die uitredt uit de storm. En hij, zo lezen we, klom tot hen in het schip. En de wind stil. Hij gaat bij die discipelen aan boord. Hij acht zich niet te hoog en niet te verheven om zo direct tot die twijfelende discipelen te komen. Voor hem die zijn goddelijke kracht duidelijk heeft bewezen. Voor hem zijn die angstige, die vreesachtige jongeren niet te gereed. Hij gaat bij hen aan boord en hij die het zo pas heeft gezegd, wees welgemoed, want ik ben het vrees niet. Hij betoont nu ook zijn macht, want nauwelijks is hij aan boord of de wind stil. En de zee wordt weer rustig en kalm. Het is geen wonder dat we van de discipelen lezen en zij ontzetten zich zeer bovenmate in zichzelf en zij waren verwonderd. Als Jezus niet tot hen gekomen was, ja, hoe zou het dan afgelopen zijn? Dan zouden ze misschien nooit aan de overkant zijn gekomen. Dan zouden ze misschien op de bodem van de zee hun graf gevonden hebben. Alleen aan het afkomen van Jezus dankten ze hun behoud en hun zaligheid. Wat hadden de discipelen en wat hebben wij gemeente, wat hebben we toch met een machtige zaligmaker te doen? Kent u hem ook als uw zaligmaker? Of heeft het misschien nog nooit echt gestormd op uw levenszee? Dan bent u schijnbaar een gelukkig mens. Schijnbaar, zeggen we. Want als u om welke reden dan ook nog nooit werkelijk Jezus nodig hebt, en zijn woord u niet vertroost, dan bent u helemaal geen gelukkig mens. Dan kunt u zichzelf er misschien voor houden, maar in werkelijkheid is het helemaal niet waar. Beter met Jezus in de storm, dan zonder Jezus een leven van aardse voorspoed en van aards geluk. Want eens dan komt de tijd, en wie weet hoe spoedig dat voor u als ouderen en ook voor jullie als jongeren kan zijn. Dat wij al het aardse moeten loslaten. En als we dan de Heere Jezus niet hebben leren kennen. Als we dan niet naar zijn woord in hem hebben leren geloven. Als hij dan niet bij ons aan boord gekomen is. Hoe vreselijk zal het dan voor ons zijn. En daarom, als het nog nooit echt gewaaid en nooit echt gestormd heeft in uw leven. Als u nog nooit echt in nood bent geweest. Omdat u aan uw nood voorbij leeft. Bid de Heere. Dat hij de wind van zijn Heilige Geest uit zijn schatkameren zal doen voorkomen. En dat het zo gaat stormen en u zo in de nood terechtkomt. Dat u zonder de Heer Jezus niet meer verder durft. Als we uit tijdelijke nood, uit tijdelijke gevaren verlost zijn, dan is dat geweldig groot. En laten we de Heer daar maar ootmoedig dankbaar voor zijn. Maar genoeg is het niet. Wij moeten weten dat Jezus bij ons aan boord gekomen is. Misschien zijn er hier vanmorgen wel in de kerk bij wie het heel erg stormt. En die in nood verkeert. En die uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Maar die niet kunnen en niet durven geloven dat de Heer Jezus in zijn verlossende macht zich ook aan hen zal openbaren. Laat het u tot troost zijn, toen de discipelen nog helemaal geen oog hadden voor de Heer Jezus, toen had de Heer Jezus hen wel in het oog. En toen de discipelen nog zonder Jezus worstelend in de storm meenden om te komen, toen was de Heer Jezus voor hen bezig om voor hen te bidden op de berg. En ter vierde nacht waken, toen de discipelen er misschien helemaal niet meer op gerekend hadden, toen kwam de Heer Jezus tot hen af. Laat het u des te meer naar hem doen uitzien. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht nog sterker op de Heer dan wachters op de morgen. Zie zo naar hem uit. Want zo hij vertoeft voorbij hem. Hij komt gewis en zeker. Hij blijft niet achter. Maar heb dan ook in de gaten hoe hij komt. Hij komt niet alleen ondanks de storm. Maar hij komt ook in de storm. En daarin zegt hij. Ik ben het. Vrees niet. Verlaat u op dat machtige ik ben van hem. Ik ben het. Dan is hij het die ook in uw hart. En in uw leven de storm wil doen bedaren. En betrouw u dan nu en voor altijd aan hem toe. Dan hebt u niet te vrezen. Welke stormen er dan ook mogen komen. Onder zijn hoede, onder zijn geleide. Dan is als het erop aankomt geen enkele wind ontstegen. Maar dan is de wind alleen maar mee. Omdat hij ze ons ten beste geeft. Hij gebruikt ze. Hij maakt ze dienstbaar. Om het schip van ons leven te brengen in de thuishaven. Van de door hem verworven zaligheid. Amen.